Daar komt ze, met haar lange benen. Over de brug, zonder probleem. Met dat been. Hoi.
Hoi.
Lekker hier buiten zo. Gaan we hier lekker in de zon zitten of gaan we even naar binnen?
Nou ja, misschien is het binnen. Ik weet niet. Ik vind alle twee goed. Jij mag kiezen, ja. Want jij bent...
Naar binnen. Ja, oké. Okay. Voor het geluid.
Ja, dat is ook een beetje.
Heb je dat ook? Dat je behoefte hebt aan iets positiefs? Polarisatie, dreigende oorlog, president Trump, de klimaatcrisis. Het beneemt je soms de adem. En wat dan helpt, is om op zoek te gaan naar iets dat lucht geeft. Mensen die hoop brengen. Zuurstof in de samenleving blazen. En in deze podcast ga ik in gesprek met mensen die mij zuurstof geven. En ik hoop jou ook. En vandaag, en daar ben ik heel blij mee, ga ik in gesprek met Hedy Dancona. Boegbeeld van de vrouwenbeweging, oprichter van Opzij, van Man-Vrouw Maatschappij, voormalig staatssecretaris van Emancipatie, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, senator, Europarlementariër voor de PvdA en mijn grote voorbeeld. Hedy, ik spreek met jou op de middag van 7 maart. Morgen is het Internationale Vrouwendag. Staan we allebei, denk ik, op de Dam voor de Feminist March.
Absoluut.
En we spreken elkaar ook een aantal weken na het uitkomen van, of eigenlijk het opnieuw uitkomen van jouw boek. Het persoonlijke is politiek. Ik vind het heel fijn dat ik daar met jou het komende half uur over mag praten. En ik begin altijd met de eerste vraag. Dezelfde eerste vraag. En dat is, waar kreeg jij de afgelopen week, met al het nieuws wat ook over ons heen donderde, maar waar kreeg jij nou zuurstof van?
Ja, ik kreeg zuurstof omdat ik naar een prachtig concert ging, gedirigeerd door onze, zeg ik al maar vast, Klaus Mäkelein, die dat dirigeerde, met een Frans orkest uit Parijs. Dat geeft me zuurstof, dat ik dan even gewoon denk, dit is aangeraakt worden door schoonheid. En ik vind hem ook zo, hij komt bij ons, hè. Die man is al wereldberoemd, maar hij ligt alvast als de chef van het Concertgebouworkest. En dan, hij is jong, hij is vrolijk, hij is delend met de muzici. Ze doen het gewoon anders als hij ervoor staat. En als hij dan door zo'n grote zaal wordt toegejuicht, dan deelt hij het met de mensen die voor hem gespeeld hebben. Zo ontzettend innemend is die man. En zo jong nog. En dus een hele goede vangst, als we het nog meemaken. Dat hij dus als vaste chef bij het Koninklijk Concertgebouw komt.
Ik krijg er zelf ook helemaal
dus
zuurstof van als ik dit hoor.
Ontzettend leuk, ja. Het is gewoon een totaal innemend persoon. En heel jong en heel beroemd al, zonder een diva te zijn.
Ja. Jij hebt natuurlijk heel veel met cultuur en kunst. Daar zet je je ook ontzettend voor in. Je hebt lang relatie gehad ook met Aatje Veldhoen. Zitten in jouw huis. Het hangt hier helemaal vol met schitterende schilderijen. Heb jij in deze tijd meer behoefte om je daarin te verliezen?
Dat je even wil ontsnappen? Troostend. Ja, ik vind het troostend. Hè? Dus het is muziek. Maar ik heb het ook als ik naar een fijne film ga. Of als ik... ik heb het toch ook wel. Na afloop altijd. Ik had gisteravond een avond met Turkse vrouwen in Rotterdam. En dan krijg ik het ook wel. Op de heenweg denk ik, maar heb ik weer ja gezegd. Hè. Helemaal naar Rotterdam. Het bleek ook geen sinecure. Want we moesten er dus door een soort file van hier tot Overschie heen. Maar uiteindelijk vind ik het dan zo leuk om een zaal vol Turkse vrouwen die over, waarvan ik er dan velen toch nog door wat ik allemaal gedaan heb ontmoet. Dus dat waren ook de voorlopers, de feministen. In hun, toen nog de TKHB heette, de Turkse Vrouwenbeweging. bestaat nu ook niet meer, maar wel een zaal vol mensen die daar nog naartoe komen om zich te laven. En ook Turkse, prachtige Turkse vrouw die al 2 keer de zilveren camera heeft gewonnen, die daar een verhaal hield. Een vrouw die een brief had geschreven aan haar moeder, een heel mooi stuk over haar moeder en over het feminisme van die moeder. Maar ja, ik vind, daar word ik dan ook wel heel...
Waard om in de file naar Rotterdam te staan.
Ja, en dan kunnen wij ons verhaal en hoe het hier zo gekomen is. En dat ik inderdaad al heel vroeg met de voorlopers, loopsters van hun, te maken kreeg. Ja, dat vind ik allemaal. Ja. Even uit die mooie beker. Ja. Ik word er opwinding overvallen. Maar goed, er zijn troostende zaken.
Ja, troost zeg je dus, want mijn vraag was, verlies je je dat heb ik namelijk zelf, hè, dat in deze tijd, dat je af en toe denkt, al dat ellendige nieuws wat over ons heen komt, dat je nou soms bijna in de realiteit van de kunst en de cultuur wil ontsnappen. Voelt soms ook nog realistischer dan de werkelijkheid, toch? Met alles wat er gaande is. Maar je maakt ook meteen heel mooi de link tussen wat cultuur ook in deze tijd kan zijn. Hè? Dus dat het ook het gesprek op gang brengt. Ik moet meteen denken, heb jij die speech gezien van Jane Fonda? Die ze kreeg waarin ze dus zo mooi ook vertelt.
Ja.
Ze krijgt die Lifetime Achievement Award. En dan zegt ze, ja, maar wij acteurs, wij zijn degene die empathie echt helemaal begrijpen. Want wij moeten ons altijd verplaatsen in de ander. Om hem goed te kunnen spelen.
Ja, en hoe je ook aan haar lippen hing. Zelfs dan, al was het maar via dat schermpje. Maar zij... ik geloof dat zij 6 minuten of 4 minuten kreeg.
Nu zijn even oud, denk ik,
heel,
ongeveer.
Ja, maar het is wel natuurlijk door mij allang zeer bewonderd. Omdat ze ook al heel lang activistisch was. En vrouwenstrijd en andere dingen. Dus ik vond het fantastisch.
En
dat
je
ontglipt
er
aan
uit.
Dat divadom. Nou, dat is nog wel een beetje anders bij haar. Maar ik vind het een fantastische vrouw, ja. En ze had die 6 minuten en ze pakte er, ik geloof wel 14 of 15. En niemand had natuurlijk ook het lef om te zeggen, of op zijn horloge zo te tikken. En het was ook fantastisch hoe ze het zei. Ja, nee, dat vind ik...
Ja, want ik, toen ik haar speech zag, moest ik ook meteen aan jou denken. Want jullie hebben natuurlijk ook zo in die... De opkomst van de tweede feministische golf, alles wat is bereikt, alle rechten die zijn verworven in de tussentijd. Maar jullie komen nu ook op een punt in de tijd, denk ik, dat je ineens weer heel veel ziet afbrokkelen van waarvan je eigenlijk dacht, nou ja, dat is er voor altijd, dat gaat nooit meer terug.
Nou, ik dacht wel altijd dat je alert moest blijven, dat het ook wel eens ongemerkt uit je vingers kan glippen. Maar wat er nu gebeurt is natuurlijk voorspelbaar verschrikkelijk, maar het is ook verschrikkelijk. Als je zegt, wat ik toch wel een half jaar geleden of een jaar geleden zei, overal waar de populisten aan de macht komen, is het eerste waar ze het mes in zetten de zelfbeschikking van vrouwen. En ze gaan tornen aan het recht op abortus.
Terwijl ik niet het idee heb dat mensen dat zien. Dat mensen zien dat...
Ja, nou ja, ik zou het ook niet blind kunnen voorspellen, maar ik zag het gebeuren. En het is ook... Het gebeurt overal. Dat waar zij aan de macht komen, wordt er getornd aan de vrouwenrechten. Willen ze terug naar de tradwives, vrouwen thuis, om voor de kinderen te zorgen. En haar man lief te hebben en haar benen op tijd te spreiden. En het gebeurt gewoon. Hier dus ook.
Ja,
want
zeker.
Een paar weken geleden begon er dus iemand met de vraag, dat is ook heel verhullend, hè, ja, de vraag, of het niet eens vastgelegd moest worden wat de motivaties zijn van vrouwen die om abortus komen.
Met daar een heel misleidend, hè, van, want het zou zo zijn, wat helemaal niet klopte, dat mensen dan een abortus vragen omdat ze zelf willen bepalen wat het geslacht is. En dat dat dan een reden zou kunnen zijn. Nou, dat gebeurt helemaal niet, is ook helemaal duidelijk. Maar dan gebruiken ze dat argument om een recht wat zo belangrijk is ter discussie te stellen. En vrouwen eigenlijk in een verdomhoekje te zetten. Van, nou, je moet maar goed verklaren waarom jij een abortus wil. Want eigenlijk vinden wij dat wij kunnen bepalen of jij wel of niet daar recht op hebt.
Ja. Nou ja, het is kennelijk een soort mijlpaal in de zelfbeschikking van vrouwen. Hè? En dat is dus waarom ze overal, waar ze aan de macht komen, dat weg moeten halen. Die zelfbeschikking wordt vrouwen niet gegund. Het is echt symptomatisch. Overal. En dat gebeurde dus al eerder. En het kan ook wel zijn dat ik er zo alert op was, omdat ik wel eens bij, ik denk Bram de Zwaan gelezen had, in een boek wat het populisme betekende voor het feminisme. Ja. En dat dat op zeer gespannen voet stond met elkaar. Dus ik lette misschien door hem daardoor wel op. En ik zie het dus gebeuren, ik zag het gebeuren. En nou zie ik het dichtbij komen.
Het kan ook zijn dat je meer alert bent, omdat je ook weet waar we vandaan komen. Dus is het ook niet zo dat we heel erg in slaap zijn gesukkeld? Dat we dachten, nou, het is allemaal wel geregeld, wel goed. Want kijk, wij noemen nu inderdaad die registratie van abortus. Nou, gelukkig is dat niet doorgegaan. Maar we hadden bijvoorbeeld ook de discussie over de bedenktijd, de 5 dagen bedenktijd bij abortus. Nou, daar zagen we partijen als PVV, maar ook de BBB en de NSC allemaal tegen zijn. He, dus daarmee eigenlijk zeggen, ja, vrouwen kunnen daar, die moeten er nog maar eens goed over nadenken. Die moeten nog maar eens 5 dagen lang, terwijl je je hartstikke ellendig voelt en de keuze al lang hebt gemaakt, je moet er nog maar eens 5 dagen over nadenken. Ja. Kijk, dat zijn allemaal signalen waarvan ik denk, waar komt het ineens vandaan? En jij bent alert, maar zou het kunnen dat dat ook komt omdat jij veel bewuster bent welke route we inmiddels hebben gelopen en dat het dus ook misschien weer allemaal afgenomen kan worden?
Nou, omdat ik denk dat ik natuurlijk wel gauwer en selectiever ben als ik het elders zie gebeuren. Mm-hmm. Dus dat als, en dan denk ik nog, toen ik het in andere landen zag gebeuren, Hongarije om te beginnen, Polen was toen ook een tijdje, hebben ze toch dat abortusrecht, geloof ik, weer wat werd afgenomen, ook weer teruggebracht.
Italië, waar natuurlijk
Italië,
heel
veel ligt. Maar zelfs in Italië zie ik nu die vrouw die
Meloni,
ook wel een beetje wankelen, die Meloni, die is ook wel opgeschoven en
ja, dat hoop ik
betuigt
dan
een soort van Europees gevoel. Ik heb nu ook nog echt een soort hoop op Europa. Ik hou altijd wel hoop, hoor. Maar ik denk dat ik natuurlijk wel oplettend ben, van, omdat ik dat ik selectief ben. Ik hou niet alles zo bij, maar dit wel. En dan denk ik, oh nee, daar moeten we op letten dat dat niet gebeurt. Maar ja, zonder dat ik er wat aan kan doen, zie ik dan toch. Nou ja, wat kan ik doen? Morgen demonstreren.
Ja,
mijn mond open doen. Ja. Maar ik dacht ook gisteren toen ik voor die Turkse vrouwen stond, ik zei het ze ook maar, dat ik natuurlijk heel vaak voor mensen, vaak vrouwen, maar soms zitten er ook een paar mannen tussen, altijd wel.
We gaan morgen maar tellen op de Dam hoeveel mannen
maar,
er staan.
Dan denk ik, ook morgen. Ja. Het is onze eigen parochie. En ik heb het nog meer als ik dan in zo'n zaaltje sta, dat ik denk, goh, wat interessant dat die mensen allemaal zulke leuke vragen stellen. Maar dan denk je, ja, het is toch eigen parochie. Degene die het hier helemaal niet mee eens zijn, die nodigen mij niet uit om een babbel voor ze te houden. En die heb ik ook niet hier op straat om me heen lopen. Dat zijn altijd mensen, en zeker als ze me aanspreken, die geen vijanden zijn. En de vijanden uiten zich ook natuurlijk via de social media. En die volg ik niet. Dat is wel een ontwijkding misschien. Maar ik wil het ook niet erin verstrikt raken. Het helpt me niet verder. Dus dat scheelt wel. Maar heb jij dat niet? Heb jij niet veel haat over je uitgestort?
Nou, Het is er wel veel meer dan dat er was. En het is er zeker natuurlijk ook op bepaalde platforms. En het wordt zeker veel seksistischer. Dus dat zie ik wel heel erg veranderen. Maar nooit op straat. Oh. Dus het is eigenlijk heel erg via de online wereld.
Ja.
Waar ik vooral ook voor wil waken. Ik ben bijvoorbeeld nog steeds niet van X af, al is het daar heel seksistisch en naar. Omdat ik eigenlijk ook steeds denk, ik wil me ook niet helemaal in mijn eigen bubbel verschuilen. Hè, nee. Dus ik vind het daar helemaal niet leuk. Ik kijk er ook nog maar heel weinig. Het is ook echt alsof je dan weer even naar een nare plek gaat. Maar toch wil ik het ook begrijpen en doorgronden. En wil ik toch ook snappen waarom, nou ja, ook waarom bijvoorbeeld die vrouwenhaat zo samenhangt met het populisme. He, dus wat zit er nou, wat is nou de connectie? He, dus ook aan het begin van deze eeuw, toen we Pim Fortuyn zagen opkomen, nou, dat was toch niet zo seksistisch en zo misogyn als dat we nu zien ontstaan. He, dus ik wil eigenlijk ook wel goed begrijpen, om me er juist tegen te kunnen wapenen en daar tegenop te kunnen staan. En te strijden voor wat de verworven rechten zijn, wat er nou onder zit.
Ja.
En hoe zie jij dat? Want je ziet het ook bij de jonge mannen. En dan, nou ja, dat is ook aangevuurd door types als Andrew Tate. Ik vond het vorige week ook. Hè. Zelensky, die wordt daar vernederd in de Oval Office. En tegelijkertijd worden die Tate-broertjes, die worden met open armen in Amerika ontvangen. Waarom heeft dat zo'n weerklank binnen het populisme en waarom heeft het zo'n weerklank bij die jonge mannen?
Ja, dat is ook wel moeilijk te begrijpen. Maar het hangt natuurlijk samen met dat populisme geen toekomstvisie heeft.
Nee.
Ze kijken alleen maar achterom.
Ja.
Dus de tradwife, de traditionele vrouw, past bij dat achteromkijken, denken dat vroeger alles beter was. Ik heb nog nooit een visionair, een toekomst gericht beeld van dit is een samenleving die wij misschien kunnen realiseren, hè, wat wij natuurlijk gewend zijn om te doen. Kijken naar de samenleving die veranderbaar is als we maar meer denken aan de ander en aan de gelijkheid en de rechtvaardigheid. Maar zij kijken alleen maar hoe het was en hebben een vertekend beeld van hoe veel beter dat was. Want dat heb ik helemaal niet.
Ja.
Vroeger was alles beter. Helemaal niet.
Nee, en zou het ook zo, want ik denk dat dit inderdaad een van de verklarende factoren is. Hè? Een soort rust, op zoek naar weer een soort ordening en rust. Alsof dat inderdaad er toen was en of het beter was. Maar ik heb ook wel het idee dat, kijk, de emancipatiebeweging is natuurlijk een empathische beweging. Dat gaat natuurlijk over je verdiepen in een ander, dat tot je te laten doordringen en daar dus vervolgens ook wat mee doen. Hè, niet voor niks heet jouw boek ook Het Persoonlijke is Politiek. Is dat ook altijd jouw lijfmotto geweest? En die heb ik van je overgenomen, omdat er eigenlijk over gaat van wat mensen ervaren, nou in jouw tijd natuurlijk, als het ging om vrouwenrechten, ja, die kan je niet aan de keukentafel, zei je altijd, maar met elkaar bevechten. Dat perspectief moet je inbrengen in de politiek. Het gaat eigenlijk over een ander perspectief wat je inbrengt in de politiek en wat vervolgens ook weer van invloed is op de levens van mensen. Het is heen en weer. Dus op het moment dat je andere politiek gaat voeren, kunnen mensen ook andere dingen in het leven. Denk bijvoorbeeld maar aan kinderopvang. Ja, dus je kan zeggen, nou, deeltijdprinsesjes, waarom zitten jullie de hele tijd thuis? Maar ja, zolang je de kinderopvang niet gratis maakt en zorgt dat mannen en vrouwen helemaal gelijkwaardig in het werk kunnen zijn, dan zullen we dat altijd zo houden. Dus eigenlijk is die emancipatiebeweging is dus een empathische beweging en is dus daarmee ook een verbindende beweging. En ik denk dat de verbinder is de grootste uitdager van degene die wil verdelen, dus de populist. Zou dat ook een reden kunnen zijn? Dat we gewoon bedreigend zijn, omdat we daarmee een andere vorm van politiek voorstaan, die eigenlijk de populist in de hoek drijft?
Ja, dat zij zich veel meer aangetrokken voelen tot rust in de tent, in plaats van beweging, wat wij toch wel willen.
Ordening in plaats van rechtvaardigheid.
Ordening in plaats van rechtvaardigheid. Stilstand in plaats van vooruitgang. Iemand die toch orde op zaken, en dan een man, hè, het prototype van de macht die zich personifieert in mannen als Trump, noem maar één, Wilders is er natuurlijk ook één van, maar nog niet zo ver gestegen, omdat we een klein landje zijn. Maar en inderdaad dat die behoefte, en ik denk toch van veel mensen om bang te zijn voor verandering. En dat is natuurlijk ook, dat is ook best moeilijk. Dat is ook makkelijker. Hè, als je zelf leeft met het beeld van hoe het anders, beter, interessanter, rechtvaardiger vooral kan dan het nu is. En dat heb ik nog steeds in me. En als het niet hier is, dan ook elders, hè, waar er nog zoveel te doen valt. En dat het de zekerheid van, nou, maar houden wat je hebt, hè, toch een oerkracht van het conservatisme. Het is niet alles, maar hebben wat ik heb geeft me zekerheid en staan mijn voeten stevig in de grond. Nou, en verandering brengt onzekerheid met zich mee. En dat kunnen mensen vaak niet aan en kunnen ze niet naar verlangen. En kunnen ze zeker zich beter voelen bij degene die achterom kijken en niks, geen toekomstbeeld hebben, dan bij ons, hè, bij mijn partij, de linkerkant, die altijd iets anders wil. Ja. Dan denken ze, ja, wat koop ik daarvoor? Dat komt het wel wanneer op die onzekerheid en al door maar roepen dat het anders en beter moet.
Ja. En het is een valse zekerheid die daarmee eigenlijk gecreëerd wordt. En eigenlijk een zekerheid alleen maar voor een deel van de samenleving.
Ja, zeker. Hè,
want de zekerheden worden daarmee voor heel veel anderen afgenomen. Ik vind, jij hebt ook altijd heel lang gestreden voor die gratis kinderopvang, zodat mannen en vrouwen het werk beter konden delen. Ook in het belang van mannen. Hè?
Ja,
dus ik denk
zeker.
Dat de feministische strijd is niet alleen een strijd voor vrouwen. Het is ook een strijd voor mannen.
Ja.
Dat mannen meer kunnen zorgen voor hun kinderen. Dat ze ook gewoon aan het gezinsleven kunnen deelnemen. Dat ze ook een betere balans kunnen krijgen tussen werk en privéleven. Dat willen wij allemaal. Waarom zou dat alleen maar voor vrouwen zo zijn?
Nee, het is
voor
een mannen maatschappijvisie.
Ook heel
belangrijk.
Ja, daarom noemde jij het ook man-vrouw-maatschappij.
Ja, precies. Hè?
Dus ik vind het ook altijd jammer als we dan morgen weer op de Dam waarschijnlijk met overwegend vrouwen staan, denk ik. Het zou toch belangrijk zijn dat de mannen hier ook gewoon bij aansluiten?
Want nou, het zou wel eens mee kunnen vallen. Want het is morgen natuurlijk meer. Het heet wel de Feminist March.
Ja.
Maar ik denk dat we toch, dat hoop ik natuurlijk ook, dus dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat er heel veel meer mannen zijn dan je anders bij de Feminist March. Je ziet er altijd wel een paar. Omdat het nu toch ook is een manifestatie van wij willen dit niet waar we naar op weg lijken te zijn.
Mm-hmm.
En naar die nare, niets verhullende zelfgenoegzaamheid. Maar goed, ik heb toch altijd, kijk, jij bent zoveel jonger dan ik. En ik heb jou, ik weet nog dat ik wel eens een filmpje voor je maakte. Toen ging het nog gewoon om een zetel in de gemeenteraad. Ja. Was je nog niet eens voorzitter, dan hoef je nog niet eens dat aan te prijzen. Maar gewoon een plek. En dat ik toen met jou gesproken heb en dan dacht, nou, hè, zo'n kennismaking met zo'n persoon, wat een aanwinst voor de politiek, dat denk ik dan toch wel. En dan kan ik dat ook vol overtuiging roepen. Stem op Marjolein Moorman, want dat is een van grote nou, kon ik niet voorspellen hoor, dat kan ik dan niet. Maar wel dat ik dacht, wat fijn als we vrouwen krijgen die inderdaad het persoonlijke politiek maken. En dat is natuurlijk het allerbeste wat je kunt hebben.
En dan niet eens vanuit de gedachte, denk ik, hè, het persoonlijke is politiek, van dat vrouwen beter zouden zijn dan mannen. Want ik denk dat ook vaak een misverstand zijn. Ik bedoel, nou ja, kijk maar, er zitten op dit moment hebben we een aantal vrouwelijke leiders aantal vrouwelijke ministers in ons kabinet waar ik me echt kapot voor schaam. En dus dan denk ik, nou, dat vind ik nou niet het toonbeeld van vrouwen. Maar toch, dat vrouwelijk leiderschap, waar jij natuurlijk ook heel veel mee bezig bent geweest. Dat brengt wat anders, wat ik denk niet alleen aan vrouwen is gegeven. Het is, sommige mannen kunnen ook een soort vrouwelijk leiderschap hebben.
Tuurlijk. Ja. Het zijn meer de eigenschappen die bij leiderschap van belang zijn. En die natuurlijk minder aan bod komen. Ja. Omdat er de verdeling van macht nou eenmaal nog heel scheef zit. Maar er zitten natuurlijk kanten aan dat vrouwelijke leiderschap. En dat is heel in zijn algemeenheid, maar goed, het is onderzocht om tot algemene uitspraken te kunnen komen. Die in het algemeen meer gericht is op samenwerking.
Ja.
Hè, vrouwen zijn veel meer geneigd om het leiderschap te appreciëren, omdat je met anderen kunt bouwen aan iets anders. En die vinden dat leuk. Mannen hebben toch meer een wedstrijd om de top te bereiken. Dat heb ik bij vrouwen zelf al. En dat is geen aselecte steekproef natuurlijk. Maar dat het plezier in samenwerken met ambtenaren bijvoorbeeld, die je kunt inspireren, dat wel. Maar ik heb toch heel vaak gehad in mijn politieke loopbaan dat ik iets wilde. En dat tegen die ambtenaren zei, nou, jij weet beter dan ik, want je zit er nu ook zo lang in. Daar zitten grote talenten onder.
Zeker.
En dan zei ik wat ik wilde. En dan kwamen ze de volgende dag terug en dan zeiden ze, wil je dat echt, Hedy? Zeiden ze dan wel. En dan zei ik ook altijd hetzelfde antwoord. Dat wil ik heel graag, maar ik weet niet hoe. Echt, ik weet niet achter elkaar. Ik weet niet hoe. En dan
omdat jij ze dan aanzette om...
Dan gingen zij dus denken.
Ja, want dan vroeg je toch om hun hulp of zo.
Ja, het is toch een
En dan gingen ze het wel doen.
Ja. En dan kon je... Dan gingen ze het, maar
het was gewoon jouw truc.
Het was ook... Het was een beetje... Het was geen truc, want ik wist werkelijk niet. Ik wist wel hoe je een probleem kon formuleren. Want ik heb sociologie gestudeerd.
Dat kan, dat is politiek natuurlijk.
Dat kan ik wel. Maar ik wist niet... Ik weet wel wat ik wil, maar ik weet niet hoe ik het kan oplossen. Ja. En dan vonden zij natuurlijk, en daar zijn ze ook voor. En
zeker.
Bovendien zitten daar in de top van het ambtelijke apparaat ook allemaal een beetje talenten. Ja. En dan geef je ze dat mee, dat je dat heel graag wil.
Dus je gaf geen decreet?
Nee.
Je zei, hoe gaan we dit samen doen?
Hoe gaan we dit samen oplossen? En dan dat vind ik het leuke.
Kom je
ook,
denk ik ook
werk,
tot beter beleid. Want ik was van de week was ik bij een diner met allemaal vrouwelijke CEO's. Ook omdat het Internationale Vrouwendag is morgen. En was ook een vrouw van de Rabobank die presenteerde, wat zijn nou de eigenschappen die we graag willen zien in onze leiders? En dan waren er 10 verschillende eigenschappen, waarvan je er 8 kan karakteriseren als vrouwelijk. Hè? Dus ongeacht of dat nou mannen of vrouwen dat kunnen, maar die als vrouwelijke kenmerken, dus inderdaad empathie, samenwerken, zorgen dat je met elkaar een visie ontwikkelt, dat je vooruit, allemaal kenmerken waarvan mensen denken, nou, dat is misschien wat zachter, maar dat is wel prettiger aan een leiding geven. En dan waren er eigenlijk maar 2 meer mannelijke kenmerken, en dat is dan prestatie en kracht. En als je dat dan dus zo zag, dan is het eigenlijk heel gek dat als mensen dus gewoon universeel zeggen, oké, maar van onze leiders verwachten we dus eigenlijk allemaal eigenschappen, 8 van de 10, die eigenlijk als vrouwelijk worden gekwalificeerd, dat we dan de hele tijd maar weer zitten opgescheept met die bullebakken, die dan juist alleen maar zich op die 2, heel erg profileren.
Ja,
hoe
dat
verklaar
is,
je dat? Dat is toch eigenlijk heel raar, dat we dan steeds maar weer de leiders kiezen die we niet willen.
Ja, die wij niet willen. En helaas een heleboel mensen wel. Het verschaft dus iets wat wij, ondanks het feit dat we zeggen, nou, zo ziet het er allemaal uit met deze eigenschappen die vrouwelijk genoemd worden, dat wordt voor iedereen toch beter, prettiger om in te werken, prettiger om het samen met anderen te doen.
Jacinda
Ardern,
dat
mensen toch behoefte krijgen aan, ik weet niet, aan een soort van niet alle mensen natuurlijk zijn, het is niet de meerderheid, hè? Dat niet, maar goed, heel veel mensen.
Nou ja, in Amerika was het wel om
gestuurd, ja, om gestuurd ja. te worden, om het gevoel te hebben dat, dat we het niet met z'n allen beslissen, maar dat één iemand zegt wat het beste voor je is. Ja, ik heb er ook geen echte verklaring voor, omdat het zo ver van mij afstaat. Ik heb helemaal nooit behoefte gehad aan het uitoefenen van macht of zo, hè? Want daar. En toch hebben mensen vaak gevraagd, ja. Zit er ook niet iets lekkers aan? Nou, eigenlijk heb ik het gevoel, in alle eerlijkheid, nooit gehad. Maar wel, als je daar eenmaal toch belandt, en dan in dit poppenlandje, dus goed. Macht in het poppenlandje. Dat je wel, dus de manier waarop je die macht vormgeeft, dat je dat kunt bepalen. Ja. Want jij mag zeggen hoe je het wil hebben. Dus als je zegt, ja, ik vind het interessanter om het met anderen samen te doen. Ik vind het interessanter om van mensen die daar nu al een leven met, een werkend leven met een onderdeel van dit probleem bezig zijn, om die niet voor te passeren, want die weten van dat onder. Ja. Dus je kijkt, en dat heet empathie, door de ogen. Je bent meer geneigd om door de ogen van de ander naar de zaken te kijken. Maar dat heb jij ook. En als je dat hebt, ja, omdat je nou toevallig als vrouw geboren bent, is dat dus een voordeel. Naast een aantal nadelen om je om je te handhaven. Ja. In kringen waar mannen zijn die macht op een andere manier hanteren. En dat, hoe weersta je dat? Herken je dat?
Ja, nou, wat ik bijvoorbeeld heel erg herken is dat je moet het in het is weerstaan. Dat is een goed woord, want we zijn blijkbaar zo gewend aan dat als je eenmaal op zo'n positie zit, dat je je dan dus gaat gedragen volgens die patronen die ons gewoon zijn aangeleerd, dat je dat ook als vrouw toch gewoon gaat doen. En ik weet nog dat ik, nou, twee dingen komen bij me op. Toen ik fractievoorzitter werd van de PvdA in Amsterdam, en daarna ook lijsttrekker, toen zei iemand, een voorganger van mij zelf, mannelijk wethouder, dat kan jij niet, want je bent te aardig. Ja, en ik weet nog dat ik op de fiets terug naar huis zat en ik dacht, oh, kan het dus niet, want ik ben te aardig. En was ik, totdat ik de volgende dag opstond en dacht, potverdorie, wat is er nou eigenlijk mis met aardig zijn? Waarom is dat iets waardoor je geen leider zou kunnen zijn omdat je aardig bent? Nou, dat is de eerste die bij mij binnenschiet. Overigens, dat vind ik heel mooi, Jacinda Ardern. Dat vind ik ook zo'n ongelooflijk goed voorbeeld van leiderschap. En zij zegt altijd, wees sterk. Hè? We mogen ook gewoon zeggen, maar wees aardig. De twee die staan helemaal niet tegenover
de
elkaar.
De Nieuw-Zeelandse, ja, die voormalige, ook met een baby.
Ja, ja, precies. Nee, ja, ze was gewoon, ze, ja, ik ben een vrouw, ik ben bevallen. Maar ik ben ook premier van Nieuw-Zeeland. Dus ja, dit is gewoon wie ik ben. Het persoonlijke is politiek. Nou, nogal duidelijk. En een ander waar ik wel mee worstelde, en ik denk dat veel vrouwen dat ook wel hebben, is hoe ga je nou om met ambitie? Dus ik heb ook heel lang gedacht, wat wil ik nou eigenlijk echt? Wil ik dan leiden? En dan zat bij mij in de weg dat mensen mij dan misschien heel ambitieus vonden en dan daarmee misschien wel allemaal negatieve kwalificaties gaven aan dat je als vrouw ambitieus bent, alsof je dat niet mag zijn. En toen had ik daar op een gegeven moment ook voor mezelf het antwoord op. Ja, natuurlijk, ik ben hartstikke ambitieus, want ik wil heel veel bereiken. Het gaat niet om mij, het gaat erom waarom ik überhaupt in de politiek ben gegaan. Omdat ik gewoon niet tegen onrecht kan. En dus ik ben heel ambitieus om dat op te lossen. Maar wat ik wel merk, is dat je hebt minder registers, zeg maar, waar je uit kan putten. Omdat je, als je denkt dat je het anders wil doen, hè, dus wel aardig zijn, omdat je daar gelooft, op de inhoud ambitieus zijn in plaats van alleen op je eigen positie. Ja, daar hebben we misschien nog wat weinig voorbeelden van. En moeten we dat dus ook meer met elkaar gaan vormgeven. Snap je
maar
wat ik bedoel?
Maar er zijn wel een paar goede voorbeelden. Ja. Ja, we hebben Jane Fonda en nu zitten we
aan Jacinda Ardern. En ik zit tegenover mijn grote voorbeeld daarin.
Nou, ik bedoel, het valt natuurlijk mee, omdat er ook een soort plezier van moet uitstralen. Ja. En dat doe jij dus heel erg. En ik ken nog wel een paar vrouwen, maar goed, het mag ook niet al te uitzonderlijk zijn. Maar het is wel uitzonderlijk. En dat hangt misschien samen met wat jij zegt. Het is, je moet toch wel ambitie hebben om dit vol te houden. En als iemand het dan ook nog heel leuk lijkt te vinden, hey, dat is dan wel eigenaardig. Ja. Maar ik vind het nou juist zo leuk. Waarom zou je geen ambitie mogen hebben? Dat is, ja, je doet het tenslotte als middel om een doel te bereiken. Wat voor iedereen prettiger moet maken. Dus, dat is, dus die ambitie die mag er best even overheen gestrooid worden. Maar het leukste van jou is dat je doet... dat je doet en acteert, en, maar ik bedoel acteren niet spelen alsof, maar dat je werkelijk me overtuigt, mij overtuigt van het feit dat je het heel leuk vindt om te doen. Ja, dat je plezier hebt in je werk. Nou, dat vind ik wel heel erg prettig. Begrijp je dat je niet denkt, oh god, moet die vrouw allemaal opofferen en die handen wringend door het bestaan. Nee, er straalt van jou. Vanaf het begin dat je in de politiek ging, en je had best te kiezen. Je kon kiezen, je was gepromoveerd, je kon rustig op de universiteit ook heel erg hoogleraar worden. Natuurlijk was zo gebeurd, maar dat je dan dit kiest en dat je dat dan niet, dat ik dat niet ervaar als opoffering, helemaal niet. Ik denk, het plezier spat ervan af. Hoe zwaar het ook af en toe zal zijn, hoe moeilijk problemen oplosbaar lijken, toch zit er een soort van oergevoel achter dat je het ook fijn vindt om te doen. Ja. Nou, dat kan niet beter. En dat is echt uitzonderlijk, want dat zie je toch maar zelden in mannen. En dan hebben mannen helaas een heel lullig, pas erbij, registertje om te laten zien dat ze plezier, want dan wordt het gewoon zo ijdel. Hmm. En dat heb jij helemaal niet. En met mannen denk je dan, nou zeg, kom, je doet het goed, je vindt het fijn, maar de ijdeltuiterij spat er wel ietsje te erg vanaf. Nou, dat heb je bij jou nooit. Dat is wel een voordeel. Ja. Ja.
Nou ja, dankjewel. Ja. Nou ja, ik denk, wat is er leuker dan de wereld verbeteren? Toch? Dus daar heb ik inderdaad ontzettend veel plezier in. Ja, en ik heb denk ik morgen ook weer heel veel plezier als wij samen de Feminist March lopen. En dan ook samen te voelen dat je gewoon samen ook weer enorme kracht kan ontwikkelen. Hè? Want dat vind ik het mooie. En jou ook wel van deze tijd. Dat het er ook heel erg toe dwingt om elkaar weer op te zoeken. En juist heel erg krachten te bundelen en met elkaar de strijd aan te gaan, want het is gewoon weer een strijd. Ja. Maar in strijd zit ook heel veel moois.
Ja, het is ook niet meer dankzij de context, maar ondanks de context. Ja. Dat we doorgaan en dat met overtuiging doen dat het beter zal worden.
Ja, en jij hebt me ook altijd laten zien, want politiek is uiteindelijk ook een domein waar eigenlijk ook heel veel vrouwelijke waardes gewoon samenkomen. Want uiteindelijk kan je het alleen maar de grote problemen van deze tijd, en of dat nou gaat over rechten van vrouwen, rechten van minderheden, maar ook als het gaat om het klimaatprobleem, of als het gaat over de woningcrisis die we hebben, het grote populisme wat we zien, et cetera. Je kan het alleen maar bestrijden als je het gewoon samen doet. Toch? Ja. En dat kan dus alleen maar in de politiek. Want daar kan je elkaar uiteindelijk vinden en daar kan je een vuist maken.
Absoluut. Ja.
Nou, Hedy, ontzettend veel dank voor dit gesprek. Zoals elke keer als we elkaar spreken, geef je mij heel veel zuurstof. En ik weet zeker dat er nog duizenden anderen zijn, vrouwen en mannen, die zuurstoffabrieken zoals jij echt kunnen gebruiken. Dus blijf het alsjeblieft doen. En over dit onderwerp, maar ook over al die andere onderwerpen die uitzichtloos lijken, ja, zien we toch altijd wel weer mensen zoals jij en ook andere mensen die ons hoop geven en die ons verder brengen. Nou. Dus dank je wel.
En jij aan mij natuurlijk, hè? En met een toekomst nog voor de boeg die voor mij oneindig is als ik aan jou denk. En die je nog op heel veel plekken denkt. gesprekken brengt waar we nu niet eens over gehad hebben.
Op jouw schouders. Dankjewel. Ja.